Ja, boom, jawel, daar zijn we. Aflevering 128. Ja, zijn we gewoon. Ik zie je kijken, je denkt 127.
Nee, ik zat te denken inderdaad. Ja.
Jelena was 127, dus dit is 128. Getiteld Nazis Everywhere. Ja. Je weet het toch. Ja toch, overal zijn nazi's. Als er ook maar iets gebeurt, dan is de vraag gelijk. Zijn er nazi's? We gaan het zo meteen hebben over een echte nazi die in het Canadese parlement aanschoof. En die grap die blijft maar zichzelf opnieuw vertellen.
Beter worden.
Want het blijft maar beter worden. Het is ongelooflijk. Maar ook zagen we bijvoorbeeld gewoon keihard Prins Bernhard, die natuurlijk een straight-up nazi was. Wat we allemaal lang wisten. Niks nieuws is. Maar goed, nu is het officieel. Wat is het? 10 jaar na zijn dood. 15 jaar, weet ik niet hoe lang hij dood is. Goed, maar voordat we daar allemaal mee gaan beginnen, gaan we eerst eventjes onze bazige bazen, onze grote vrienden, onze tribe members bedanken. Want dankzij jullie kunnen wij Viva Veleta maken. Jullie zijn letterlijk de pilaar waarop waarop deze show rust. We zijn jullie heel dankbaar. Ben je nog geen bazige baas? Dan kun je naar vivavalentine.com gaan. En dan kun je aanmelden als tribe member. En dan mag je ook nog eens een keertje zelf bepalen wat dat je waard is. Dan heb je ook toegang tot de Viva Valentine extra's. We gaan eigenlijk na afloop van deze aflevering, van elke aflevering, gaan we nog een uur door. En dat kun je zien op vivavalentine.com. Vorige week ging het een klein beetje mis, omdat we hadden een probleempje met een kapotte file, toestanden, het was lastig. Uiteindelijk is het goed gekomen, maar niet alle browsers. Dan moeten we shift reload. Heel erg ingewikkeld. Maar goed, laten we het gaan hebben over de wet.
De wet?
De wet.
Welke wet?
De wet, er is maar één wet.
Algemene wetgeving.
Vorige week hadden we natuurlijk Tom van Lamoen hier in de studio. We hebben het gehad over libertarisme. En ik moet zeggen, ik vond het hartstikke leuk om advocaat van de duivel te spelen.
Ja, het is zo lekker. Ik snap nu waarom het zo'n populaire filosofie is. Gewoon de hele tijd niet jouw verantwoordelijkheid. Ja. Gewoon allemaal jouw probleem. Ik moet niks doen. Jij lost het even op.
Maar wat moet ik dan doen, Robert? Ja. Wat moet ik dan doen? Ja. Als ik geld krijg van de overheid, maar wat moet ik dan doen? Dat idee inderdaad. Ja, dat is heel tof. Maar goed, we kregen best wel veel reacties op Twitter en op YouTube. Met daarin de boodschap. Maar hoe zit het dan als jullie tegen verbieden zijn? Mm-hmm. Weet je, want we willen, libertariërs willen natuurlijk eigenlijk alle, alle misdaden waarbij geen slachtoffers vallen, zeg ik dat goed?
Ja, het ligt aan.
Voordat de kleine van de natie valt, trouwens.
Ja, sowieso, dat gaat sowieso gebeuren deze aflevering. Het ligt sowieso aan de stroming die je aanhangt binnen het libertarisme.
Oké, maar laten we eventjes van het anarchisme uitgaan.
Ja,
dus de meest extreme vorm waarbij er eigenlijk geen overheid is.
Ja, dus in de meest extreme vorm ben jij tegen alle algemene wetgeving. Dus alle wetten, zeg maar, die jij niet zelf hebt, of alle afspraken die jij niet zelf hebt ondertekend, daar ben jij tegen. Want je wil niet dat er een centraal orgaan is die die wet handhaaft met een geweldsmonopolie.
Precies. Oké. Iedereen begint toch gelijk. Maar hoe zit het dan met pedofilie?
Ja.
Dus en er werd de conclusie. Moord. Dus libertariërs zijn voor pedofilie.
Ja.
Maar ik denk dat misschien is goed om daar even op in te staan. Ik wil heel eventjes heel concreet. We hebben al gezegd dat we heel erg voor wapenbezit zijn. Hè? Dus ja. Dat we even duidelijk hebben hoe we over dit soort onderwerpen denken. Maar dan eventjes gewoon vanuit de libertarische gedachte. Als er een van de belangrijkste grondbeginselen is dat je elkaar geen schade berokkent. Mm-hmm. Dat je elkaar niks aandoet. Mm-hmm. Weet je? Ik bedoel, je mag jezelf en je bezit verdedigen, maar je mag niet iemand iets aandoen.
Mm-hmm.
Als jij een kind misbruikt, dan doe je iemand iets aan, mm-hmm. toch?
Ja.
Ik bedoel, dat is toch gewoon, daar is mm-hmm. verder weinig op af te dingen.
Nou ja, het is wel complex, want dan kan je ook afvragen, ja, maar je mag niet. Wat is dan je mag niet, zeg maar? Waar staat dat dan? En dat is wel, volgens mij, waar mensen een beetje op aanhaken. Want het ging natuurlijk om vorige week dat Tom aangaf dat als hij in de Tweede Kamer had gezeten en die motie van Forum voorbij was gekomen, dat hij tegen die motie had gestemd. Dus dat ging over die puberteitsremmers.
Oh ja, inderdaad. Ja, ja.
Dus hij zegt van ja, ik ben er niet tegen die behandelingen, operaties voor kinderen. Of tenminste, hij is er wel tegen, maar hij is niet voordat de overheid dat gaat reguleren. Dat is een heel lastig standpunt om te verdedigen. Misschien toch even nog die stromingen binnen het libertarisme, want hij gaf aan, ons programma is klassiek liberaal. Dat betekent dat we wel zijn voor een gecentraliseerde politie, defensie en rechtspraak.
Ja.
En dan zou je, eigenlijk zou die in dat opzicht hadden moeten zeggen, vanuit dat oogpunt stem ik voor die motie. Want ik ben voor het beschermen van de rechten van het individu. Dat is de enige taak die de staat nog heeft in ons programma. Dus ik wil dat kinderen beschermd blijven. Dus dingen als pedofilie, maar ook naar puberteitsremmers en operaties onder de grens dat jij voor jezelf kan beslissen wat goed en slecht is, dat moet je verbieden.
Ja.
Dat is zeg maar de minarchistische klassiek liberale stroming.
Ja.
Maar als anarcho-kapitalist, dus een anarchist die voor een vrije markt is zonder overheid, ben je tegen elke vorm van dwingende wetgeving, omdat je vanuit gaat dat de mensheid dat op een andere manier regelt. En je gaf net al een beetje een hint van hoe dat dan zeg maar geregeld kan worden. En dat is wel een beetje, zeg maar, je gaat weg van de wetgever met een wetboek, ga je terug naar de regels, de ongeschreven regels van de samenleving.
Ja.
En ik denk dat er weinig mensen zijn in de samenleving die pedofilie of die puberteitsremmers en dat soort zaken, zeg maar, tolereert.
Ja.
Dus je krijgt een andere beweging vanuit de samenleving die zegt van, hé, maar wat jij met je kinderen aan doet, dat is gewoon niet oké. En daar gaan wij voor staan. Wij gaan als samenleving, zeg maar, die kinderen beschermen.
En
dat is dus een hele, en dat is, nou, heel veel mensen vinden dat dus ook eng, want dan ga je het recht in eigen hand nemen. Dat is wat mensen dan zeggen. Maar en dat is dus wel een beetje het ding. We gaan elkaar als mens weer controleren.
Ja, ik zat hierover na te denken en ik heb ooit, misschien zelfs al in de eerste podcast die we ooit gemaakt hebben, en anders zeker de tweede of de derde, heb ik een voorbeeld gegeven hierover. Het is iets wat me mateloos fascineert. En het is een verhaal wat ik las, stond gewoon in de krant ergens. En het ging over een probleem wat zich voordeed in de Chinese gemeenschap. En dat was Den Haag of Rotterdam, een van de twee. Maar wat er gebeurde is dat een meisje was verkracht. Een meisje was minderjarig, was verkracht door twee jongens die ook minderjarig waren. 16, 17, 18, zoiets. Ergens in die leeftijdsgroep waren ze. En de Chinese gemeenschap is van huis uit een hele gesloten gemeenschap. Ze zullen niet snel naar buiten klappen over iets wat er gebeurd is. Zeker de traditionele Chinezen willen graag dat Chinezen trouwen met Chinezen. En dat het allemaal is vrijgesloten. Ze zullen ook niet zo heel snel naar de politie gaan. Wat gebeurde er? Dat meisje, de ouders van het meisje zijn naar de familie gegaan die het eigenlijk voor het zeggen had op dat ogenblik in die buurt. Dus dat zijn vaak vermogende families die wat geld hebben en die misschien ook veel restaurants bezitten. Weet je, dat soort dingen zie je ook wel samengaan. En zij toen is de beslissing genomen van nou, hier moet een oplossing voor komen. Het was groot onrecht dat meisje en haar familie dus was aangedaan. Dus wat doen die gasten? Die hebben een huurmoordenaar in Hongkong gebeld. En die is op het vliegtuig gestapt en die is naar Nederland gekomen. En die twee jongens waren, volgens mij waren het Marokkanen. En ook daar die familie was gewend om buiten de wet om dingen op te lossen. Laat ik het zo zeggen. Ik wil absoluut niet zeggen dat het criminelen waren. Of dat die familie dat was, weet ik wel. Ik denk niet dat dat per se aan de hand was, maar gewoon traditionele mensen. En dan is er dus een probleem, weet je. Want er is een slachtoffer, dat is dat meisje, die familie van dat meisje. En de gevolgen, die zitten in het vliegtuig onderweg naar Nederland. En toen uiteindelijk is het bijgelegd. De ouders van die jongens die dat gedaan hebben, hebben allebei een boete betaald. Het ging om tonnen, volgens mij. En toen kon de huurmoordenaar kom je terug naar Hongkong. En dat was het.
Ja.
Opgelost. En dan als je dat hoort, hè, en je bent gewoon een Nederlander die hier naar school is gestudeerd en je gelooft in de rechtsstaat, je hebt zoiets van, what the fuck is dit, het wilde Westen?
Yeah.
Weet je, dit is toch gewoon het rechts van de sterkste.
Yeah.
Maar als je erover na gaat denken, weet je, wat was er gebeurd als de politie die jongens uiteindelijk gepakt had? Die zijn minderjarig, die hadden misschien 4 maanden jeugddetentie gehad of misschien wel een voorwaardelijke gevangenisstraf, weet je, dat was zeker in dit soort gevallen met verkrachting zelden tot nooit leidt zo'n zaak tot een
zedendelicten worden amper opgelost.
Amper, ja, en als ze opgelost worden, dan de straffen staan niet in verhouding met het leed wat gedaan wordt. Mm-hmm. En hier hebben die jongens, die hebben een tweede kans gekregen, letterlijk. Hun ouders hebben daarvoor betaald, heel veel geld voor betaald. Wat het ook heel veel gewicht geeft, weet je, een soort van, oké, je ouders hebben zoveel betaald. Je kunt maar beter niet nog een keer die fout maken, weet je. Want misschien betalen ze dan niet meer of misschien is er geen geld meer. Je weet het niet. Kijk, dat meisje, dat gaat niet. De schade die is aangericht zal nooit meer ongedaan maken. Dat is een groot drama. Dat is verschrikkelijk geweest. Mm-hmm. Alleen de genoegdoening is nu meer aanwezig dan als die gasten 4 maanden voorwaardelijk hadden gehad. Of een paar maanden jeugddetentie gehad. Of wat dan ook. Dus aan het eind van de rit, als je dat zo ziet, en waarom die zaak me zo aangrijpt, is omdat als je het leest, mijn eerste reactie is van, what the fuck, dat kan in Nederland toch niet bestaan dat gebeurt. Mm-hmm. En dan ga je erover nadenken en denk, wat is nou slecht aan die uitkomst? Mm-hmm. Los van dat meisje natuurlijk voor het leven getraumatiseerd mm-hmm. is, dat is heel erg. Maar de verdere uitkomst, dat die jongens gewoon rondlopen, maar hun familie met een gigantische schuld en de schande hebben opgezadeld van die schuld. Ik vind dat genoegdoening. Weet je, ik kan me voorstellen dat daar een soort gerechtigheid van uitgaat. Eigenlijk is die hele shit is beter opgelost dan als dat via het normale, weet ik veel, gewoon via de normale wettelijke weg was gegaan.
Ja, ik kan me indenken dat heel veel mensen, zeg maar, moeite hebben met of dit genoegdoening is, zeg maar, voor datgene wat er gebeurt. En of je dat soort dingen juist niet zou moeten voorkomen. En of het voor iedereen.
Voorkomen kan niet. Laten we dat vooruit. Kijk, als je een verkrachting van een meisje kan voorkomen, tuurlijk, direct. Ja. Weet je, fantastisch. Dat is een nog betere uitkomst.
Daarom weer wapenbezit.
Inderdaad, precies, wapenbezit. Maar goed, oké, laten we daar even aan voorbij gaan. Gaat niet.
Maar ook dan de vraag, kan je door wat heeft bijvoorbeeld ook meer een groter afschrik wekkende werking, zeg maar. Is dat inderdaad dit of is dat inderdaad wat de overheid doet? Dus dat is denk ik een
dat zijn we het over eens, dat dit een afschrikwekkende werking vanuit gaat, toch?
Ja, zeker. Dus dat. Ik weet nog dat je inderdaad, we hebben deze al een keer besproken. Ik ben een beetje aan het kijken, want ik kan me indenken dat mensen ook een aantal dingen denken. Eén, het zou niet zo ver moeten komen. Zeg maar dat je een humornaar uit China moet inhuren om dit, zeg maar, om je recht
helemaal
te halen.
Eens, tuurlijk.
En niet iedereen kan dat betalen, zeg maar. Dus gaat niet het geld, het recht van de rijkste, zeg maar, gelden hier. En dat is ook misschien wel een beetje wat je denkt van, ja. Dus je kan je schuld hiermee afkopen. Als het een rijke familie is, dan is dat misschien minder interessant, weet je, minder moeilijk. Dus het is, ik vind het een ingewikkelde oplossing. Maar het laat aan de ene kant wel zien dat er er iets anders is buiten de wetgever om.
Maar het is natuurlijk ook, je moet maar net een huurmoordenaar kennen.
Ja, precies. Nee, daarom.
Dat kent ook niet iedereen, weet je.
En daarom weet ik niet of het op grote schaal, zeg maar, voor de samenleving als geheel echt zo werken. Alleen, zeg maar, wat de crux van het verhaal natuurlijk is dat er een bepaalde, zij hebben iemand ingehuurd voor een zelfverdediging eigenlijk. Maar de vraag is, in hoeverre kan jij met je eigen zelfverdediging, zeg maar, eenzelfde soort resultaat bereiken?
Nee, maar kijk, die huurmoordenaar is niet ingezet direct om iemand te vermoorden. Mm-hmm. Hij is ingezet om een bepaalde uitkomst af te dwingen. Mm-hmm. En ik denk dat, want laten we eerlijk wezen, twee vermoorde jongens versus een verkracht meisje, dat staat ook niet in verhouding tot elkaar. Mm-hmm. Waar het niet dat die jongens eerst iets fout hebben gedaan, weet je? Of misschien staat het wel in verhouding tot elkaar, weet ik niet hoor. Maar goed, daar kun je misschien over discussiëren. Mm-hmm. Maar het lijkt me dat twee. Maar goed, oké, dan krijg je. Dat wordt een ingewikkelde discussie. Maar, maar dus. Wat je niet wil, is dat er huurmoordenaars rond gaan rennen door een stad op zoek naar iedereen die iets verkeerd heeft gedaan, om maar een soort van financiële compensatie af te dwingen.
Ja.
Dat is natuurlijk krankzinnig.
Ja.
In deze specifieke zaak past het ook nog eens een keertje bij, zowel bij de cultuur van zowel dader als slachtoffer. Dat ging samen. Want ik kan me ook voorstellen, stel je voor dat, dat vind ik een ander mooi voorbeeld. Joran van der Sloot bijvoorbeeld. Mm-hmm. Weet je, die daarvan weten we ongeveer dat hij door zijn vader geholpen was. Wat er ook gebeurd is, nou, ik weet het niet, maar volgens Peter R. de Vries is dat is Natalie Holloway in de golven verdwenen, als het ware, nadat er iets met verkeerd ging met drugs. Nou, dan zie je gewoon van die vader heeft die heeft zijn zoon Joran van der Sloot de hand boven het hoofd gehouden, geprobeerd uit de wind te houden. Volledig ten onrechte, helemaal mislukt. Mm-hmm. Hij had beter gewoon het terwijl hij zelf ook nog eens rechter is, dat is het bizarre van alles. Hij had beter zijn zoon kunnen laten of kunnen confronteren met de gevolgen. Zij is overleden aan een overdosis. Dan de drugs die hij waarschijnlijk van hem heeft gehad. Maar hoe dan ook, hij was schuldig aan iets. Niet per se moord. Maar nu, weet je, daarna is hij vervolgens is hij de criminaliteit echt ingegaan. En heeft hij echt iemand vermoord. En zit hij voor zijn leven lang vast. Weet je, dus de uitkomst was uiteindelijk voor iedereen negatief. De familie van Natalie Holloway is nog altijd op zoek naar hun dochter. En die vader die is op vrij jonge leeftijd een hartaanval gestorven, volgens mij, of iets. Hoe heet het nou? Die jongen van de Sloot zit natuurlijk de rest van zijn leven in de bak.
Mm-hmm.
Dus weet je, nergens is genoegdoening in dit verhaal. Mm-hmm. Weet je, dus het is gewoon ontzettend lastig om het goed voor elkaar te krijgen. En ik, ja, weet je, die Chinese manier is een hele traditionele manier,
mm-hmm.
die toevallig in dit specifieke geval, dat ik denk van ja, de uitkomst is voor iedereen de weg van de minste weerstand. Dat is een economische oplossing, vraag en aanbod, genoegdoening. En dat is gelukt.
Ik denk dat er een aantal punten zijn. Zeg maar. Dus één is dat het huidige rechtssysteem met algemene regels dus ook niet dit niet überhaupt ook niet had voorkomen. En als het al opgelost wordt, inderdaad niet genoegdoening brengt. Maar dat is ook wel. Dus mensen die bang zijn voor een Wilde Westen, misschien leef je daar nu ook al in, zeg maar. Wat je zegt van, we hebben nu ook al te maken met de geweldsmonopolie en het recht van de sterkste. Ik heb al eerder gezegd dat ik heel erg fan ben van de uitspraak van Tupac, dat weet je, van the world is just about gangs and the government is just the biggest gang with the most guns.
Exact, ja.
En ja, het gaat lekker als je aan dezelfde kant van die gang staat, maar als je ze tegen je hebt, dan ben je ook meteen heel erg de sjaak. En
ja,
zijn natuurlijk ook, dat gebeurt steeds vaker. En er zijn genoeg voorbeelden in de geschiedenis waarbij dat op hele grote schaal heel erg fout is gegaan. Dus je moet je afvragen, willen we dat kwaad in onze samenleving dulden? Of moeten we kijken naar een manier waarbij er minder risico is op dat soort uitwassen die we in de geschiedenis hebben gezien? En ik denk dus dat laatste als libertariër. En ik denk, los van de manier, want ik merk ook dat bij mij een soort van ongemak ontstaat, zeg maar, bij deze specifieke oplossing. Maar het oplossen in je gemeenschap is wel de basis van, zeg maar, uitgaan van je gemeenschap en niet een centraal instituut die wetten voorschrijft.
Ja.
En nu ging het met een huurmoordenaar.
Ja.
Maar het kan ook gewoon via stamoudsten gaan die op andere straffen of andere sociale consequenties
als de dader Chinees was geweest, was dat waarschijnlijk ook op die manier opgelost.
Oh, ik dacht dat de daders ook Chinees waren.
Nee, de daders waren niet Chinees. Okay. Nee.
Ja. Ja, dus dat precies. Dus want en we hebben nu ook te maken met een maatschappij waarbij wat we ook eerder hadden besproken met Andreas Kinnegin, zeg maar, waarbij die gemeenschapsvorm helemaal weg is. Dus dat elkaar aanspreken op wat we goed en fout doen, dat is er niet meer. Terwijl dat veel krachtiger is dan een of andere anonieme ambtenaar, zeg maar, politie of anderzijds, die jou vertelt dat je iets wel of niet mag doen.
Ja.
En sterker nog, ik vind het heel problematisch dat we nu soort van ons moreel laten bepalen door de wetgever. Weet je? Je ziet het bijvoorbeeld ook met drugs. Drugs bijvoorbeeld, dan alcohol is dan een soort van moreel toegestaan en dus soort van net gezond voor je, maar andere, weet je, psychedelica of zo, dat is
suiker
verboden.
Is 5 keer meer verslavender dan een cocaïne. Ja. Weet je, die hele schaal, dat je kunt het niet eens meer met elkaar vergelijken.
Nee, en mensen gaan wel uit, die meten het, leggen het wel naast de wet. Dus het mag van de wet, dus dan zou het wel oké zijn. En daar moeten we van, en dat vind ik al heel problematisch, dat we dus niet meer vanuit onze eigen denken, nagaan wat is moreel toelaatbaar en wat niet. Dus en in een maatschappij waar je die wetgeving niet zo hebt georganiseerd, dan ga je wel weer terug naar die manier van denken. Dan leg je het wel weer terug bij de gemeenschap. En ik denk dat zelfverdediging. En het is, weet je, het feit is ook, we leven. Het is ook een wereld van een wet van de sterkste. Dat is ook gewoon wat het is. Dat is een realiteit die mensen onder ogen moeten gaan zien. En op het moment dat jij zegt van jij wil het door de overheid laten regelen, dan heb je gewoon de sterkste gecreëerd die in mijn ogen niet per se het beste voor heeft met mensen en de mensheid. En dat vinden heel veel mensen denk ik een eng gegeven.
Mm-hmm.
Maar ik denk op het moment, het heeft heel veel lagen. Want één, daar begon ik mee, het voorkomen kan niet. Maar ik denk wel dat je een grotere afschrikmaatregelen kan nemen. Dus het feit dat, en dat is wapenbezit, is daar een hele bekende van een vuurwapen of anderzijds een wapen kan natuurlijk ook anders. Mensen denken vaak meteen aan pistolen, maar
ideeën goed kunnen jezelf kunnen verwoorden, je zaak bepleiten, dat zijn allemaal wapens.
Dat en als het gaat om op het fysieke domein, als je nu hebt over die verkrachting, dan heb je bijvoorbeeld ook, weet ik veel, pepperspray, tasers of andere soorten dingen die ervoor zorgen dat jij als vrouw jouw fysieke, hoe zeg je dat? Jouw fysieke
integriteit of
nadeel wat je hebt ten aanzien van mannen. Mannen zijn fysiek vaak over het algemeen sterker.
Ja.
Dat kan je opheffen. Ik heb een keer gezien inderdaad van dat ging wel over vuurwapens. Een filmpje. Dat weet je, gun is the biggest equalizer. Zeg maar. Van, je bent meteen weer gelijk qua machtsverhouding. En dat is wat wij willen, libertair. We willen die machtsverhouding gelijk houden. Want macht is macht, scheve macht, dat is een probleem.
Ja.
En dus dat is eigenlijk een soort van de eerste verdedigingslinie die je moet gaan aanleggen. Dat iedereen zichzelf op een bepaalde manier inderdaad fysiek, financieel, emotioneel, juridisch, nou niet juridisch, maar zeg maar inderdaad verbaal goed kan verdedigen.
Ja.
En dan ga je, je ziet in staten in Amerika waar wapens zitten, zeg maar wat normaal is. Ja, dan ben je toch minder geneigd, zeg maar, als je denkt dat iemand bewapend kan om die te bestelen of te verkrachten of het huis leeg te roven, zeg maar. Dus dat is al een gegeven waar we van uit moeten gaan. Beseffende dat de politie jou hier dus ook niet in beschermt, zeg maar. Dus dan moet je het maar zelf doen. En op het moment dat het toch misgaat, ja, dan komt dus de bal te liggen bij, hoe zeg je dat, gemeenschaps, ik moet het geen rechtbank noemen, maar je kan hier dan, je gaat dan gewoon weer de gemeenschap. Als jij iets doet wat moreel niet toelaatbaar is, en dat vindt de gemeenschap ook, dan word je dus verstoten uit die gemeenschap.
Ja. Ja.
Op heel veel vlakken.
Ja. Nou ja, ik vind het klinkt heel stom, maar ik vind dat wapenbezit argument. Wat ik het interessante vind aan het onderwerp pedofilie, is dat het zo heftig is. En ik heb kinderen en ik kan me voorstellen als een van mijn kinderen iets zou overkomen of iemand zou met zijn poten aan mijn kinderen zitten, dan is het hebben van een wapen op dat ogenblik, dat zou het enige zijn wat mij genoegdoening zou kunnen opleveren. Mm. Want ik kan je vertellen, als dat een zaak wordt bij de politie en een jarenlange gezeik waarin uiteindelijk iemand, weet ik veel, een paar maanden de bak voor ingaat, dat is geen genoegdoening. Nee. Weet je? Want het leven van je kind is vernietigd.
Ja.
Dus dan heb ik zoiets van, nou, daar hoort een ander leven tegenover, bij wijze van spreken. Weet je? Mm. Dat zou ik me voor kunnen stellen. Ik moet er niet aan denken, maar het is een nachtmerrie. Maar ik heb zoiets van, ja, het is zeker niet zo dat libertariërs zoiets hebben van, nou, alles moet maar kunnen.
Mm-hmm.
En zeker als er misdaden zijn waar slachtoffers bij vallen, dan lijkt het me heel erg logisch dat er genoegdoening volgt.
Mm-hmm.
Als er schade wordt geleden, volgt er schadevergoeding.
Ja,
dat
precies.
Is wat de basis is van.
Misschien dat is een heel goed uitgangspunt. Misschien even, want nu gaan we heel specifiek naar bepaalde casussen toe. Maar in feite is dat natuurlijk inderdaad het in ieder geval het basisprincipe waarvan wij vinden dat iedereen zich vrijwillig aan zou moeten, zeg maar, conformeren, is dat je op het moment dat jij iemand jouw schade toedoet, dan moet diegene dat vergoeden. En hoe dat dan eruit ziet, zeg maar, dat is dan eventjes.
Daar zou je nog een rechter of een stamoudste of iemand die enigszins neutraal is over kunnen laten beslissen misschien.
Nou ja, dat kan zeker. Maar het gaat er natuurlijk om dat het niet vanuit een geweldsmonopolie wordt georganiseerd.
Ja.
En,
maar ja, als jij een huurmoordenaar uit Hongkong invliegt, dan doe je dat natuurlijk wel vanuit een geweldsmonopolie.
Nou, niet een monopolie, wel vanuit geweld. Maar niet vanuit de geweldsmonopolie.
Nee, dat is waar. Ja. Geweldsmonopolie is ook onzin natuurlijk. Dat is echt totale onzin.
Op wat voor manier?
Nee, niet te handhaven, niet. Het is een utopiaanse onzin.
Hoe bedoel je? De overheid heeft een geweldsmonopolie. Dat is een beetje het idee. Zij,
dat staat in de wet, ja.
Ja, zij zijn de enige die geweld mogen gebruiken. Dus, maar wat is dan de utopie? Of?
Nou, de utopie is dat de rest van de bevolking zich daaraan houdt. Weet je, maar dat zie je. Ik bedoel, weet ik veel. Ik kan me de krakersrellen bijvoorbeeld nog herinneren uit de jaren 80. Weet je, en dan zag je gewoon dat er behoorlijk wat geweld over en weer werd gepleegd.
Ja, precies.
Dus dan moet je rond. Dat mag helemaal niet, jongens. Ja. Je mag niet met die bakstenen gooien. Weet je, dat gebeurt niet. Als mensen boos zijn, zijn ze boos. Weet je, en dan willen ze genoegdoening. Dat zit in de mens.
Ja.
Dat zit veel meer in de mens dan een of andere utopiaans idee van, nee, ik moet me wel aan de regeltjes houden. Nee, als je boos bent, dat is wat kwaadheid is. Dat alle reden en ratio gaat overboord. Ja. En je gaat nu je gelijk halen.
Ja.
En ja, weet je, dat in veel gevallen gaat dat gepaard met geweld. Mm-hmm. En dat zie je steeds weer terugkeren. Dus ja, een geweldsmonopolie. Je kunt alleen maar achteraf zeggen van ja, dat had niet gemogen. Maar ja, dat voorkomt helemaal niks.
Nee, precies. Ja, en dat is iets wat mensen zich moeten beseffen. Dat is hoe de wereld in de kern werkt.
Ja.
Weet je, die regels zijn leuk, maar goede mensen hebben geen regels nodig en slechte mensen die houden zich er toch niet aan.
Exact.
En nu zijn het vaak ook regels die ja, arbitrair zijn en ten nadele van de mensen die juist die het goed voor, weet je, die het goed bedoelen.
Ja.
En ja, het is. Nog even over die rechtspraak, zeg maar. Over die. Je hebt dus inderdaad geen rechtbanken die dan door de staat zijn ingesteld. Nu heb je dus een rechtbank die door de staat ingesteld. En dat wordt, hoe zeg je, enforced door, hoe zeg je dat in het Nederlands?
Uitgevoerd of gehandhaafd.
Gehandhaafd, zeg maar, door politie, dus mensen met geweren. Dat is een beetje het ding. Weet je, jij betaalt belasting, omdat je als je het niet doet, dan komen de gasten met geweren naar je huis toe, zeg maar. Weet je, dat is, alles wordt altijd met geweld afgedwongen. De wetgeving wordt nu met geweld afgedwongen. In een libertaire samenleving wil je daarvan af. Maar je kan wel, zeg maar, dus hoe regel je dan de schadevergoeding die iemand moet betalen?
Maar er wordt nog steeds met geweld afgedwongen, toch? Dus waar je vanaf wil is dat de staat een geweldsmonopolie heeft. Iedereen zou met geweld de uitkomst kunnen afdwingen die hij wil.
Exact. Dus dat is dus een wat sterker geldend principe, waardoor mensen dus wapens moeten hebben, zodat iedereen een beetje gelijk hoe zeg je dat, op gelijk niveau zit. Maar een andere manier is dat. Ik heb eerder het voorbeeld aangehaald van, zeg maar, thuiswinkel waarborg. Wat dat doet, zeg maar, met het vertrouwen dat mensen hebben om te shoppen bij een webshop. Dat is een vrijwillige vereniging waarbij je kan aansluiten, waar je geld voor betaalt, zeg maar, voor toelating. Heb je een toelatingscommissie, word je getoetst, moet je de algemene voorwaarden onderschrijven die zij onderschrijven. Dat doe ik dus vrijwillig.
Mm-hmm.
En als er een conflict is, dan kunnen dus de consumenten bij mijn webshop kunnen naar die organisatie stappen. En dan hebben zij dus een geschillencommissie.
Ja.
Ja, dat concept zou dus op grotere schaal, zeg maar, ook gaan spelen in maar de samenleving.
Maar dat concept is toch, en nu ben ik even advocaat van, dat concept is toch de rechtspraak in Nederland?
Nee, want jij moet nu de rechtspraak, jij hebt niet jezelf vrijwillig aan bepaalde algemene voorwaarden verbonden. Jij wordt gewoon gedwongen onder algemene wetgeving, zeg maar, om daaraan te voldoen. Misschien ben je het helemaal niet mee eens.
Mm-hmm.
En de tegenpartij ook niet. Maar op het moment dat jij je vrijwillig dus het kan een gilde zijn, het kan zo'n waarborgorganisatie zijn, aansluit en je betaalt daar geld voor, dan heb je dus gezegd van ja, ik ga dus bij een geschil, hou ik me aan de uitspraak van die geschillencommissie.
Maar wacht eens even, als er iemand een huurmoordenaar invliegt en die heeft het op jou gemunt, en dan kun je ook zeggen van ja, sorry, ik ga niet akkoord met deze voorwaarden, met deze algemene voorwaarden, maar je hebt er wel mee te dealen op dat ogenblik.
Nee, maar dat is dus even, zeg maar, dan gaan we terug naar de eerste oplossing, namelijk gewoon geweld, zeg maar. Ja. Maar ik weet dat je het leuk oplossing vindt, maar
ik vind het fascinerend. Ja. Dat is gewoon het hele ding. Ik vind het echt fascinerend.
Maar het idee is dat je dus door, want wat het mij oplevert, zeg maar, dat ik dus bij dat waarborg zit, is dat ik dus dat mensen denken van, oh, maar dan.
Ja.
Vertrouw ik jou meer, want ik ken die geschillencommissie. Dus dan wil ik met jou zaken doen.
Ja, oké. Omdat je allebei. Maar dan heb je het over zaken. Maar hoe ga je dat in een samenleving inrichten? Dus zou je bijna zeggen van oké, je verhuist naar, weet ik veel, een middelklein stadje in Nederland.
Mm-hmm.
En om daar een huis te mogen kopen, moet je akkoord gaan met de algemene voorwaarden. En dat die algemene voorwaarden zeggen van, we hebben hier in deze kleine stad hebben we een rechtbank. En als je een geschil hebt met iemand, dan wordt dat daar bij de geschillencommissie wordt dat voorgelegd. Daar zou je dan wel mee kunnen leven.
Ja, dat is en dan doe je het eigenlijk alweer wat centralistischer, zeg maar. Dan ik was net op zoek naar het voorbeeld van David Friedman, de zoon van Milton Friedman, die heeft de Machine of Freedom geschreven. Ik zag net in 1971 al, grappig terugkomend jaartal.
Ja.
En die heeft daar, zeg maar, die heeft daar een. Ik heb dat een keer gelezen hoe hij dat, zeg maar, voorstaat. Maar, want nu doe je het koppeltje, zeg maar, koppel je het geografisch aan een stuk grond, waarbij je dus akkoord gaat als je daar gaat wonen, als je iets koopt. Uh-huh. Wat een hele goede oplossing is. Want dan krijg je al heel veel concurrentie en dan krijg je dus elke stad heeft zijn eigen algemene voorwaarden.
Ja.
En op een gegeven moment ga je dus hele succesvolle steden krijgen, omdat mensen die algemene voorwaarden heel relaxed vinden. Dat werkt dan blijkbaar, want de mensen die zich daar vestigen, maar ook mensen die zaken doen met die stad, die krijgen altijd wat ze willen. Dus dan, ja, dat is hoe vrije markt werkt. Dan ga je geld verdienen, word je rijk en dan trekt dat meer aan. Succes koop wordt gekopieerd. En dan gaan waarschijnlijk meer steden dat doen.
Mm-hmm.
En degenen die niet werken, of misschien werken ze wel, maar voor een hele kleine groep mensen, ook prima, zijn ze ook lekker blij met elkaar. Dan heb je het op geografische schaal geregeld. Maar wat David Friedman voorstelt, is dat je, zeg maar, hij noemt dat volgens mij Direct Resolution Organizations. Dat zijn dus die geschillencommissies, waarbij je dus jij als partij inschrijft en akkoord gaat met de algemene voorwaarden. En als er dan een geschil is, dan kan iemand zich, ja, die kan, en dat is dan gewoon wereldwijd of landelijk, kan iemand zich dus beklagen bij die organisatie. En dat vinden mensen vaak wel logisch, maar de vraag is dan vaak, maar wat als iemand zich daar niet bij inschrijft, zeg maar. Als en dus dan niet zegt van, ja, als ik schade berokken, wat voor manier dan ook, dan ben ik aansprakelijk. Ja, dan zou je dus
moet je dat afdwingen, toch?
Ga je weer naar geweld?
Ja, maar ik zou niet weten hoe het anders.
Nou, waar ik naartoe wil gaan, zeg maar, al een hele tijd in het ding, is dat er ook een bepaalde economische, sociale uitsluitregel, zeg maar, is. Dus op het moment dat ik dat waarborg op die webshop niet heb, dan is dat. Ik keek er vroeger heel erg naar, zeg maar, van ben jij. Tegenwoordig is het allemaal online en is het, zeg maar, wat.
Het is toch allemaal Amazon en Bol.com.
Ja, dus het boeit het niet, maar vroeger was het nog een soort van. We kunnen nog opgelicht worden, zeg maar, omdat iemand in één keer een domein dan had geregeld en weet ik veel waar je geld naartoe ging.
Ja.
Tegenwoordig is dat niet meer zo, maar in het wilde westen van online vroeger was dat wat meer. Dus dan keek ik ook naar. Zit je bij een thuiswinkel waarborg aangesloten, anders koop ik niet bij jou.
Ja.
En datzelfde geldt, zeg maar, in zo'n anarcho-kapitalistische wereld, dan op het moment dat iemand niet bepaalde waarborgen heeft, dan zeg je, maar dan waarom zou ik dat met jouw zaak doen? Want de kans dat ik word opgelicht of dat de schade wordt berokkend, zeg maar, is dan gewoon groter. En ik kan niet mijn recht halen bij jou. Ja. Dus ik wil niet met jouw zaak doen. Ik wil niet dat jij in mijn stad vestigt. Ik wil niet dat je in mijn buurt bent, weet je. Dus dan ga je dat mechanisme dan opspelen.
Ja.
En dat is dan ook weer een incentive voor mensen, want economische of persoonlijke interactie is gewoon, dat heb je gewoon nodig om te kunnen overleven. Op het moment dat je daarvan wordt uitgesloten van dat verkeer, sociaal of economisch verkeer, ja, dan ga je wel twee keer nadenken om iets te doen. Dus vanuit een soort van egoïstische bewegingen ga je dan je aansluiten bij zo'n keurmerk en je daar ook aan houden.
Ja. Ja, oké. Okay. Ja, het keurmerk voel ik helemaal. Dat is een makkelijk voorbeeld. Ik vind het. Dit is wat je natuurlijk gaat krijgen op een gegeven moment. Als je naar rechtspraak gaat kijken en je. Laat ik zeggen, dus heel veel dingen zijn heel troebel. Weet je, soms zijn er geen slachtoffers, bijvoorbeeld. Weet je, soms zijn de slachtoffers niet bestaand, maar zijn ze abstract. Of misschien. Is de staat het slachtoffer? Dat zie je vaak, weet je. Dus daar worden belastingvergrijpen ook zo zwaar bestraft.
Ja.
Want de slachtoffer is dan de staat eigenlijk. En dat is, ja, het maakt niet uit wat je doet met Pietje en Jantje.
Het publiek
Dat publiek mag je aanzitten, maar de staat mag niet. Dus dat, dus dat.
Maar wat wil je erover zeggen?
Gewoon dat je gaat. Er zijn gewoon veel voorbeelden te verzinnen waarin. Dat vind ik namelijk ook met die drugsvraag.
Yeah.
Ik wil niet de hele tijd het advocaat van de duivel spelen. Daarom vind ik het lastig. Maar misschien voor de discussie wel leuk. Maar kijk, je kunt zeggen van, als jij ervoor kiest om drugs te gebruiken, dan zijn er geen slachtoffers.
Yeah.
Maar als de helft van de werkende bevolking besluit om drugs te gaan gebruiken, dan is de hele bevolking daar slachtoffer van. Want er wordt niks meer geproduceerd. En iedereen ligt alleen nog maar te trippen in zijn bed, bij wijze van spreken. Er wordt ook niks positiefs meer toegevoegd.
Nee.
Dus je zou kunnen zeggen, er is wel een slachtoffer. Dat is namelijk mensen die graag willen dat er geproduceerd wordt.
Ja.
Dat er iets. Dus één persoon is niet zo erg, maar dat drugs verboden is. En nu ben ik ben daar niet voor, maar gewoon als advocaat voor de duivel. Ja. Daar valt vanuit die optiek wat voor te zeggen natuurlijk.
Ja, en ik denk, maar het is wel grappig, want je draait helemaal anders dan hoe die vaak wordt gebruikt. Namelijk, in het huidige systeem zijn mensen tegen legalisatie van drugs, omdat het, als dit zou voordoen, dan heb je dus heel veel mensen die door sociale zekerheid moeten worden onderhouden, zeg maar. En dan zeg je,
goed, dus dat ook. Ja.
Maar goed, dat heb je in onze samenleving, zeg maar, niet, want dat bestaat niet. Dan als jij het kan veroorloven om de hele dag trippend in je bed te liggen, ja, dan denk ik van, dan moet je dat inderdaad doen.
Ja, als je voegt half, niks toe.
Je voegt niks toe. En ik denk uiteindelijk, ja, dan blijft er... kijk, in een vrije samenleving zou dat niet zo... Zou je het misschien niet... Andere mensen gaan die productie wel overnemen.
Maar als die mensen er gewoon niet zijn...
Ja, maar die mensen, sowieso valt er denk ik een heel groot deel van de consumptie weg. Die moet je alleen maar, ik weet niet wat ze gebruiken in hun bedtrippen, zeg maar. Dus dat,
ja, goed punt
inderdaad. Dus dat, zij worden gewoon, je levert hen hun drugs en ze zijn klaar, zeg maar. Misschien kunnen we een soort van wolkenkrabbers bouwen met kamers van 10 meter.
En de drugs moeten ook geproduceerd worden natuurlijk.
Ja, precies. Nou goed, dus dan krijg je die markt. Maar ik denk dat het, ik denk niet zeg maar op het moment dat je dus inderdaad... die mensen niet afhankelijk laat zijn van sociale zekerheid, zoals we dat nu kennen, waarbij het gewoon van onder gunpoint door belastingambtenaren zeg maar wordt afgetroggeld en wordt herverdeeld onder mensen, en zonder dat je echt heel goed zicht hebt van wat ermee gebeurt en hoe dat gaat.
Ja.
Als je dat systeem niet hebt, dan is zo'n drugsgebruik zoals jij schetst, denk ik niet zo problematisch. En wordt die productie denk ik wel opgevangen door andere mensen en valt een heel deel van de productie weg. Ja, dat zijn dingen die zich heel snel zullen uitsorteren in een vrije samenleving als de dwang weg is. Want dat is nu, we hebben het vaak over het probleem van de algemene wetgeving is dat je wordt heel immobiel.
Ja.
Want je hebt iets vastgesteld, het hele wetgevingsproces duurt eeuwen, iedereen moet het eens worden en dan heb je iets besloten. En als het dan morgen anders is, zeg maar, dan kan je niet zomaar veranderen. Terwijl de vrije markt die verandert direct op het moment dat de omstandigheden veranderen. Past de markt zich direct aan. We hebben het ook eerder gehad over, en je kan afvragen hoe moreel het is, maar op het moment dat je een crisis hebt ergens, natuurramp, en er is een drinkwatertekort. Ja. En je ziet dat mensen na het in één keer voor heel veel geld drinkwater gaan verkopen. Ja, moreel kan je heel veel dingen van vinden, is ook zo. Maar het feit dat de prijs omhoog schiet, zorgt ervoor dat heel veel mensen denken van, oh, wacht even, maar dan kan ik misschien wel water gaan leveren daar, zeg maar.
Ja.
Dan kan ik of geld mee verdienen of überhaupt veroorloven om water daar te leveren. Je ziet een ander voorbeeld over, daarmee is bijvoorbeeld nu met dat schaliegas en olie.
Ja.
Dat is pas rendabel om te gaan gebruiken als de olieprijs op een bepaald niveau zit, zeg maar.
Omdat het duur is om
het
uit
grond aan. Hetzelfde kan is als je... Als water heel duur wordt, ja, dan kan het voor sommige mensen die daar misschien niet in die business zitten, in één keer wel rendabel worden om zeg maar dat te gaan beginnen. En dan los je dus wel even een humanitaire crisis ermee op.
Ja, je hebt gelijk. Het is vraag en aanbod inderdaad. En als er op een gegeven moment te weinig aanbod is, dan zal het wel weer komen op het moment dat de pers omhoog gaat, het idee.
Ja.
En zo. Goed, laten we het hebben over Franse Bakkers. Want jij was afgelopen week te gast bij Forum Insight. Zat je naast Thierry Baudet en tegenover...
Moest zeggen, iemand zei het is Baudet.
Baudet. Thierry Baudet.
Ja.
En jullie hebben het daar gehad. Ik vond het wel grappig, omdat wij altijd... We hebben het heel vaak over het feit dat Forum neigt naar een libertarische partij te zijn.
Mm-hmm.
En het dan totaal niet blijkt te zijn. Mm-hmm. Voornamelijk omdat Thierry Baudet iets zegt of iets doet wat volledig ingaat tegen libertarische ideeën. Eigenlijk, hij denkt vanuit... de staat als, weet je, dus hij kan heel goed verwoorden wat er allemaal misgaat, weet je, in de regering, in het kabinet en zo, dat, en helemaal met alles wat hij daarin zegt, spot on. En dan vervolgens is de oplossing vaak van, oké, we gaan het anders doen. En ik heb er zoiets van, oh, wacht even, er is geen weet je. Ja. Jullie hoeven helemaal niks te doen, weet je. Schaf het gewoon af. Het moet weg.
Yeah.
En dat, dan heb ik zoiets van, dan ben ik opeens geen Forum fan meer. Omdat ik gewoon zoiets heb van, ja, maar jullie willen gewoon ook gewoon een grote overheid. Het is gewoon je wil gewoon een andere kleur vlag ophangen, maar het is dezelfde shit. Weet je, dat ik bedoel, ik hou niet van voetbal. Het probleem is dat ik niet per se hou van club A of club B.
Mm-hmm.
Ik hou gewoon niet van voetbal. Ja. Weet je? Ik een andere club. Maar probeer dan deze club. Weet je? Ga een keertje daar. Kom een keer mee naar mijn stadion. Dat is leuk. Nee, ik vind het gewoon niet leuk. Weet je?
Ja. En
dat heb ik hiermee. Dat heb ik met die politiek.
Ja.
Maar goed, hij kwam aanzetten met dat hij het gedachteproces, het filosofische traject van het libertarisme heeft afgelopen. En toen steeds meer tot de conclusie kwam dat het niet gaat werken. En dan gaf hij als voorbeeld de Franse Bakkers.
Nou ja, dus ik denk dat het iets complexer is. Want ik vond dat interessant en leuk om te doen. Omdat we net vaak, we hebben vaak kritiek op Forum en alle politieke partijen, mm-hmm. zeg maar, die toch meer richting onze kant staan. Omdat ze inderdaad doen wat jij zegt. Dus
ja.
Ze hebben kritiek op dat dingen niet goed gaan en willen het dan vaak zelf op een andere manier oplossen. Ik denk dat Thierry, ze willen wel een verandering van het systeem, maar niet zo radicaal, zeg maar, als wij dat willen. Ze willen nog steeds een staat en democratie, zeg maar. Ja. Dat is wel een soort van het uitgangspunt. Maar hebben dat heel veel sympathie voor een kleinere staat, minder belasting, minder regels.
Wat al een geweldige winst zou zijn.
Wat helemaal perfect is. En ik, nou, daar ga ik zo nog even op in, want ik vond het ook interessant. Ik ga daarna nog even doordenken over, zeg maar, hun route die zij willen bewandelen.
Mm.
Want wij zijn van, zeg maar, wij hebben bepaalde ideeën, maar we willen dat niet opleggen. Je moet het gewoon afschaffen en dan de markt en de gemeenschap het laten doen. Maar hij had een voorbeeld van, hij vroeg zich dus openlijk af, maar inderdaad, geloven wij dat ook? Geloven wij dat het aan het systeem ligt of moeten we gewoon betere mensen hebben? Dat vroeg hij toen aan Ralf Dekker en die zei van, ja, wij zijn toch wel meer inderdaad van de juiste mensen aan het stuur zetten. En hij zegt van, ja, ik vind het toch ook wel mooi dat in Parijs heb je nu in de binnenstad, zeg maar, geen supermarchés, geen Carrefour en al die grote, hele grote supermarkten. Uh-huh. Je hebt van hele schattige, authentieke Franse bakkers. En het komt door wetgeving van de overheid. Ja, en persoonlijk vindt hij dat veel, en ik ook trouwens, vind ik dat veel leuker dan die hele grote onzinwinkels die iedereen eruit concurreren. En de vraag is dan, zeg maar, ja, wat wil je, zeg maar? En vooral ook wat ik
dacht, ben je het al met die stelling eens? Dat die bakkers er zijn omdat de overheid grote supermarkten
ik heb leert, zijn, ik heb zijn stelling niet gecontroleerd. Ik ging vanuit dat het waar was.
Ik denk namelijk dat het niet waar is. Om het volgende. En dat is namelijk, het zit ingewikkelder in elkaar. Kijk, er is een reden waarom, het is logisch dat als er grote supermarkten zouden zijn, dan pakken ze marktaandeel af van de bakkers. Mm. En iedereen die in Frankrijk op vakantie gaat, weet dat het brood in de supermarkten vers, het is decembrood, het kan concurreren met, weet ik veel, wat bij ons de beste bakkers, als het ware, gewoon in de supermarkt daar. Maar wat je bijvoorbeeld in Nederland hebt, is dat het omgekeerd werkt. Dus een heel goed voorbeeld, dat hebben we hier op de redactie wel eens over, dat op een van de eilanden in Amsterdam, volgens mij het KNSM-eiland, daar moest een grote supermarkt komen. Dat was een Albert Heijn. En Albert Heijn zei, ja, we willen dat wel doen. Op één voorwaarde, dat er geen kleine voedselondernemers in de buurt komen. Mm. Dus geen bakkers, geen groenteboeren. Dat allemaal niet. Als die er zijn, dan komen we niet. En dat is een groot, dat is een voorbeeld eigenlijk van zo van Parijs, daarin worden de bakkertjes voorgetrokken. Maar in Nederland worden de supermarkten voorgetrokken.
Mm-hmm.
En dat laatste is absoluut een garantie om bakkers en groenteboeren weg te krijgen. Ja. Want die mogen niet eens meer. Dus beide gevallen zie je gewoon van, ja, wat is de uitkomst? Bij de een heb je geen supermarkt en bij de ander heb je geen kleine bakkertjes en dingetjes. Misschien moet je ze allebei toelaten. Mm-hmm. Weet je, want om heel eerlijk te zijn, de bakkers die ik nu zie, die vragen opeens allemaal €6 voor een brood, zeker in Amsterdam. Ik heb het idee dat staan 7 mensen achter de toonbank die broden daar te verschuiven. Ik denk gewoon van, ja, dit is, er is echt wel vraag naar brood. Mensen gaan heus wel naar een bakker. Maar wanneer? Als jij, ik zeg maar, stel je voor dat je naar het Vlaams Broodhuis gaat en dan haal je daar voor €6 of voor €5 heel lekker knapperig Frans brood, of je gaat die smerige shit bij de supermarkt halen en dan weet je toch wel, weet je. Dus ik bedoel, er is echt wel ruimte voor beide.
Ja.
Dus ik weet niet of het goed is om te zeggen, ja, die bakkertjes zijn er alleen maar omdat de overheid dat zegt.
Ja.
Ik bedoel, de slechte kleine bakkertjes zijn er omdat de overheid dat de supermarkten verbiedt. Maar de betere kleine bakkers, die concurreren de supermarkten weg.
Mm-hmm.
Want kijk maar wat Albert Heijn voor eisen stelt als ze hier op het KNSM-eiland een filiaal willen openen. Dus ze zien echt wat gevaar daarvan. Dus het gaat om kwaliteit uiteindelijk.
Ja.
Prijskwaliteit.
Ja, precies. Ja, nu dat zegt, ik kan me niet indenken dat, tenminste je ziet dit in Amsterdam ook, en daar hebben natuurlijk wel gewoon ook grote supermarkten, maar elke zaterdagochtend als ik van mijn mobility en gymnastics les naar huis rij in West, dan staat er echt een rij voor, dat heet Fort 9 of zo. Ik weet niet of mensen dat kennen.
Nee, ik ken het.
Echt een rij, mega lange rij voor een bakker, zeg maar. Dus dus het is gewoon, als je goed spul levert, dan heb je gewoon inderdaad genoeg klandizie. Maar ik snap wel de gedachte achter, laten we zeggen dat het waar is wat Thierry zegt, maar dat dan Wat ik mooi vond, dat hij bijna in diezelfde zin ook zegt van... ja, Frank gaat nu wel helemaal naar de verdoemenis. Zeg maar. Dat zegt hij even tussen neus en door, zegt hij zo. Ik denk van, ja, maar daar heb je dus precies de payoff van wat jij dus wil. Zeg maar.
Communisme.
Ja, je legitimeert communisme of je legitimeert staatsingrijpen. Je legitimeert dat je wil dat wat jij mooi vindt door de overheid, zeg maar, wordt uitgerold. Maar het gevaar is dat je dan zegt van, ik vind het oké dat de overheid dat doet.
Ja.
En als ze dus dit soort dingen doen, de rest van het land, zeg maar, de goot indrukken, ja, dan is het wel een uitkomst van... het goed vinden dat de overheid in jouw persoonlijke en economische en publieke leven, zeg maar, ingrijpt.
En het wordt zo arbitrair allemaal, want waarom moesten dan de kleine bakkertjes die eerst ten koste van de supermarkten in leven moeten worden gehouden, blijkbaar kunstmatig in Parijs, wel dicht tijdens corona?
Hmm.
Weet je, ik bedoel, sorry, maar wat is nou werkelijk belangrijk? Hmm. Weet je, en dan, dat is het rare met politiek, is dat er zit dan iemand die gaat gewoon volledig arbitrair en van agenda afrollen.
Yeah.
En dat zie je nu met klimaat ook, weet je. Ik bedoel, dat is gewoon, het is krankzinnig. En het probleem, het idee van klimaatverandering door CO2 is niet per se een probleem. Het probleem is als dat een ideologie wordt die door een partij wordt omarmd die een monopolie heeft op geweld.
Mm-hmm.
Dan wordt het opeens vervelend. Mm-hmm. Net zoals dat elke ideologie een probleem is als een partij met een monopolie op geweld die ideologie omarmt.
Ja.
En dat is waarom er een scheiding was tussen kerk en staat. Exact om die redenen. En nu hebben we gewoon weer kerk en staat samen. Alleen het is een klimaatkerk geworden, weet je. Het is dezelfde problematiek. Het is ideologisch gedreven ingrijpen in de samenleving.
Mm-hmm.
In plaats van het gewoon laten.
Mm-hmm.
En dat is wat ik er raar aan vind.
Ja, het is ook niet... Ik bedacht me ook na die aflevering vorige week met Tom en ook, ik zei het ook tegen Thierry, zeg maar, ik benijd hen niet, zeg maar. Het is een reden dat ik niet meedoe met de verkiezingen.
Ja.
En dit, want het is gewoon, je zag het ook in het gesprek hier, zeg maar. Het is zo moeilijk, je kan het eigenlijk niet rijmen met elkaar. Het is gewoon niet te rijmen.
Omdat je het van binnenuit niet kunt veranderen. Je moet het hele systeem ter discussie stellen.
Ja.
En dat vind ik het leuk aan deze podcast. Dat is het leukste aan de gesprekken die we hebben. Mm. Ook met Tom, maar ook als je aan de andere kant zit. Omdat het is zo verfrissend om iets te bekijken van de andere kant. Weet je? Mm-hmm. Ik bedoel, natuurlijk is het vervelend als je recht van de sterkste, als dat de wet is die op straat geldt. Maar wat als je allemaal in staat bent om een huurmoordenaar in te vliegen vanuit Hongkong, weet je? Mm-hmm. Hoe verandert de samenleving dan, weet je? Of weet je wat? Laten we gewoon zorgen dat iedereen een wapen bij zich heeft. Mm-hmm. Altijd. Het is verplicht. Het is verplicht om een wapen te dragen op straat. Wat gebeurt er dan? Weet je? En gewoon nadenken over zo'n scenario, weet je? Een soort van, ja, wie bepaalt eigenlijk... Ja, iedereen is gelijk aan elkaar. Mm-hmm. Waarom moet er iemand boven staan die bepaalt wat wel en niet waar is?
Ja.
Dat is gewoon heel raar.
Het is ook interessant over zelfverdediging. Misschien nog even een zijbruggetje. Dan hebben we alle libertaire onderwerpen gehad. Ik word vaak ook aangesproken, maar defensie is een heel lastig punt. Zeg maar. Hoe je als land of individu of stad of gemeenschap je verdedigt, zeg maar, tegen staatsgeweld. Zeg maar. Stel dat Rusland hier binnenvalt. Het gaat niet gebeuren, maar goed, dat is natuurlijk de meeste.
Stel dat Duitsland hier binnenvalt.
Ja.
Stel je voor dat wij allemaal een hoe noem je dat? Nou, elkaar gevlochten deken van allemaal losse staatjes en stads en de gebiedjes en weet ik wat.
Yeah.
En Duitsland is één grote staatsgedreven machine.
Yeah.
En die hebben tanks en kernwapens en soldaten en een leger van 1 miljoen man en weet ik veel wat, weet je.
Yeah.
En hier heb je een soort van de stadswacht of zo, weet je. Dat ga je dan nog een beetje organiseren en dat was het dan wel.
Ja, en de grap was dus, ik zat laatst, ik weet niet waarom, ik kwam op de Viva Valentijn YouTube, toen ik was ingelogd, zeg maar, kreeg ik allerlei filmpjes over state of the art, zeg maar, weapons of war. Over.
Uh-huh.
Dus ik heb een hele documentaire zitten kijken over hoe tanks zich hebben ontwikkeld sinds de Eerste Wereldoorlog. Dat het, hoe dat steeds dikker geworden is, zeg maar, qua beplating. En op een gegeven moment, nu heb je dus, zie je vaak tanks met van die kooien eromheen, weet je wat je gezien hebt?
Nee.
Dus je hebt tanks, die hebben vaak een soort van gaas eromheen, zeg maar, of een soort van hekwerk eromheen.
Oké. Okay.
En het is dus bedoeld, omdat op een gegeven moment werden dus anti-tankwapens ontwikkeld die door die beplating heen konden komen, doordat er een ken je die RPG, zeg maar, weet je wel? Die hebben een bepaalde vorm. En dat is bedoeld zodat als ze, zeg maar, op impact, zeg maar, raken ze de tank, dan ontploft er iets aan de achterkant, waardoor er een soort van sonische druk zo hoog wordt opgebouwd dat die, zeg maar, recht door die beplating heen schiet.
Okay.
Maar daarvan moet die, zeg maar, wel ontploffen op de tank, zeg maar.
Ja, zodat, nu komt hij tegen de kooi.
Ja, dus dat was weer een soort van... en daar hebben ze dus nu ook weer iets op bedacht. Mm-hmm. Maar ik vond het interessant, want wat hij stelde in die documentaire is dat het tijdperk van de tank eigenlijk een beetje voorbij is. Omdat die tank kost 30 miljoen, weet ik veel. En het antitankwapen kost een ton. En is herlaadbaar tegenwoordig. Ja. En het is niet te stoppen meer, zeg maar. Ja. Ze moeten nu een soort van actieve verdediging gaan toevoegen. Drones of weet ik veel dingen, lasers. Om dat soort granaten of projectielen te stoppen. En dan denk ik van ja, maar dat is dus precies ook waarom... en dat zie je misschien ook al een klein beetje in de oorlog met Oekraïne. Waar heel veel drones worden gebruikt. Maar je hebt tegenwoordig heb je drones en dat soort wapens die echt een fractie van het geld kosten van vliegtuigen of tanks.
Ja.
En die je dus gewoon zeg maar kapot kan maken. Ook als zijnde zeg maar gemeenschap. Dus de gemeenschap Rotterdam of Amsterdam, weet je, die kan als je alle je geld vrijwillig inzamelt, makkelijk weet ik veel x van dat soort wapens kopen.
Ja, dus verdedigen is goedkoper geworden.
Veel goedkoper. Ja. Ja.
Nou ja, ik misschien wel, maar het is natuurlijk lastig om dat in te kijken. Ik heb zoiets van, als je uit gaat zoomen, waarom is er oorlog? Weet je, wat komt, weet je, Duitsland valt Nederland binnen. Wat komen ze nou doen eigenlijk? En,
Nou, dat is precies. Dat is ook een ander punt. Inderdaad, is er een economisch, er is vaak een economisch incentive.
Exact, ja. Exact. Nou goed, en dus wat ze komen doen, ze komen goud halen. Weet je, dat is eigenlijk wat het is. Ze komen productie...
Of gas in de Noordzee of zo.
Whatever, inderdaad. Ja. Ze komen een economisch goed halen. Ja. Dat kan in de vorm van productie of grondstoffen of daadwerkelijk, weet ik veel, kunst. Kan van alles zijn. Ze komen iets halen in ieder geval. Ja. Als je in staat bent om wat ze komen halen te beschermen op een manier zodat het niet afgepakt kan worden, heeft het geen zin om het te komen halen.
Nee, op een manier dat het economisch niet meer voordelig is.
Ja. Ken je een betaalsysteem?
Ja, dat moet ik denken. Ja.
Ik wil niet uit dezelfde conclusie trekken, maar oké.
Nee, maar wacht even. Misschien nu wel nog even. Want ik weet, hebben we dat ooit zo besproken? Die economische incentive. Want je hebt het over, zeg maar, dus over blockchain. Dat je wat wil je misschien zeggen? Misschien ga ik niet in.
Ik heb het over Bitcoin. Dat Bitcoin niet af te pakken is. En wat je zou kunnen doen is dat je zegt van nou, ik neem servers in beslag of ik van deur tot deur om alle, weet ik veel, hardware wallets of wat mensen dan ook hebben, weet ik veel, ik gooi iedereen in de bak. Dat is niet haalbaar.
Nee, precies.
En wat je dus gaat krijgen is dat, het maakt veel meer sens om te gaan proberen om op dat netwerk die aanval uit te voeren, weet je, want dat is waar de economische waarde zich bevindt. Mm-hmm. Dus ga je dat netwerk op en dan ga je zeggen van, nou, ik ga een aanval doen met alle servercapaciteit die nodig is om dat netwerk te veranderen, weet je, te hacken kan niet, dat is een verkeerd woord, maar je kunt de staat van de blockchain veranderen op het moment dat jij meer dan 51% van de rekenkracht tot je beschikking hebt. Mm-hmm. Het probleem is, om al die rekenkracht in te zetten, moet je wel de beschikking hebben over al die hardware. Mm-hmm. Dus stel je voor dat je in een land binnenvalt om daar al die Bitcoin miners te stelen. Mm-hmm. Ik zeg maar wat. Mm-hmm. Wat is die economische activiteit? Dan heb je alles, weet je, of je neemt het in beslag of weet ik veel, doet iets anders. Op dat ogenblik is het lucratiever om gewoon Bitcoin te gaan minen.
Ja.
Dan om proberen het netwerk te veranderen.
Ja.
En dat is, weet je, op het moment dat Rusland Oekraïne binnenviel, stel dat het economisch gezien interessanter was om dat niet te doen, hadden ze het niet gedaan. Mm-hmm. Weet je, stel dat...
Al moet ik wel zeggen dat het probleem is dat die, zeg maar, dat balansmechanisme nu niet geldt, omdat we dus belastinggeld hebben. Dus de economische afweging, zeg maar, in onze samenleving wordt het louter een economische afweging.
Maar het is altijd een economische afweging.
Ja, maar niet van het geheel, zeg maar. Dus zeg maar, Poetin die kan, of wie dan ook, bijvoorbeeld Amerika vind ik een mooi voorbeeld, weet je, die heel veel belastinggeld, heel veel geld bijprinten en dat gaat allemaal in die oorlogsmachine. Mm-hmm. En het is zeg maar en natuurlijk komt ook weer geld uit die olievelden die ze innemen. Ik vond het allemaal.
Uiteindelijk is dat toch een rekensom?
Ja, maar hij is wel skewed doordat je zeg maar een soort van gratis geld hebt nu.
Nou, ik denk eigenlijk gezien wat juist interessant is, dat bijvoorbeeld Amerika, een van de eerste dingen die Amerika deed, was de tegoeden van de Russische Centrale Bank in beslag nemen. Dat was iets van 600 miljard, zoiets, geloof ik. Die hadden ze in dollars. Dat waren staatsobligaties. En dat is dus, waarom doen ze dat? Ze willen de kosten voor die oorlog willen ze verhogen. Mm-hmm. Kunstmatig. Daarom heb je ook sancties bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik bedoel, niemand luistert naar sancties. Ze werken niet. Maar Poetin die zag al van, nou, ik ben een olieproducerend land. Als er oorlog komt, dan gaat de prijs van olie omhoog. Tada, dat is ook gebeurd. Dus hij is meer gaan verdienen aan zijn olie. Wat het gebrek aan inkomsten vanwege de sancties ruimschoots goed maakt. Want hij verkoopt nog steeds zijn olie aan Europa. Mm-hmm. Alleen nu gaat het via Azerbeidzjan en weet ik wat voor landen allemaal. En dat, maar hij zal er niet. Hij verdient alleen maar meer.
Nee, er zit nu zeker. Het heeft altijd een economisch component. Maar ik vind hem toch minder zuiver door die. Zeg maar, laat ik zo zeggen, als Amerika een vrije marktsamenleving was, mm-hmm. dan hadden ze heel veel oorlogen zeg maar niet begonnen, omdat het economisch gezien zeg maar te weinig
te
oplevert.
Was,
en dat is nu niet zo. Maar uiteindelijk inderdaad dus, nou, terug naar Duitsland valt Nederland binnen. Die gaan niet inderdaad 100 tanks van 30 miljoen zeg maar kapot slaan op 100 antitankwapens van een ton.
Ja.
Als dat gas veel minder oplevert überhaupt. En dat dat is ook weer een argument inderdaad voor het afschaffen van staten. Want dan heb je de vraag is hoe vaak ga je dan nog oorlog krijgen op de manier zoals we het nu kennen.
Ja, het vervelende is dat je in eerste instantie, en dat is het moeilijke van het overgaan van een democratie naar een, of noem het wat voor soort staatsgedreven systeem je ook hebt, naar een vrije libertarische samenleving, is dat het, je staat wel in eerste instantie op een soort achterstand. Weet je, als je buurman een geldprinter heeft en jij niet moet werken voor je geld, dan gaat hij een dikkere auto voor de deur hebben. Mm-hmm. Weet je, daar ga je niet tegenop kunnen. Waarschijnlijk koopt hij de hele straat en je huis erbij en alles. Dus dat je kunt je niet verdedigen tegen iemand die een geldprinter heeft. Behalve door zelf ook een geldprinter te hebben. Dus dat is het vervelende van die situatie.
Ja, of door. Maar dat is natuurlijk wel, het idee is wel in een vrije markt, en dat duurt gewoon heel langzaam, omdat het wordt afgedwongen met een geweldsmonopolie. Maar dan kiezen steeds minder mensen. Ik bedoel, als wij als Nederland een libertair gidsland zouden worden met allemaal kleine federaties, met allemaal kleine staatjes, provincietjes, weet ik veel wat voor autonome regio's. Dan gaan we natuurlijk ook goud of bitcoin of iets van waarde gebruiken als geld. En dan kan Duitsland lekker zijn printer aanzetten, maar wij verkopen onze spullen niet voor dat waardeloze geld. En steeds
uiteindelijk,
minder.
Ja, tuurlijk. Uiteindelijk gebeurt dat.
Dus ze kunnen misschien ze kunnen dat even geld bijprinten, maar niet geld. Dat kunnen ze niet bij ons kwijt in ieder geval.
Nou, en je, kijk, wat je helemaal gelijk in hebt. Op een gegeven moment, als je een geldprinter hebt, op een gegeven moment wordt dat geld waardeloos.
Ja, precies. En onze koopkracht blijft stijgen.
Exact.
Ja.
Dus dat zie je gewoon gebeuren. Dat hebben we in Zwitserland zien gebeuren, bij wijze van spreken. Weet je? Dat, we zien nu letterlijk de euro en de dollar. Dat zie je gewoon. Ik bedoel, de dollar zit nu in een ontzettende stijgende lijn natuurlijk. Maar dat is omdat het hoe noem je dat? Het gezondste paard bij de slagerij is of zoiets. Ja. maar de euro gaat eraan, weet je. Ik bedoel, dat wordt kapot geprint. Dus een land wat nu niet de euro heeft, maar een harde munt, of in ieder geval een hardere munt dan wij hebben, ja, die gaat voordeel hebben ten opzichte van ons. Maar dat verdedigingsaspect, ja, dat moet natuurlijk wel. Het is ook een kwestie van management, weet je. Als je over wil stappen van het ene systeem naar het andere systeem, je kunt het niet zomaar in één keer overboord gooien. Het moet geleidelijk.
Nee, en daarom dus. En dat was dus, dat zei ik net van. Ik heb wel naast te denken over zeg maar de insteek van Thierry en de FVD, want dit zijn wel veranderingen die over misschien wel meerdere generaties zeg maar heen gaan. En de vraag is, als wij het nu voor onszelf beter willen maken, wat werkt dan het beste? Met de kans dat het over dat het na deze generatie of twee generaties zeg maar weer verkeerd is. Is het dan niet beter, om nu even als advocaat van de duivel te spelen, is het dan niet beter om bepaalde waarden die wij voorstaan gewoon af te dwingen via het algemene recht en via dat geweldsmonopolie? Dat het wel.
Ik denk dat dat niet kan.
Maar je zou bijvoorbeeld zelf dat het FVD de grootste was gebleven, zeg maar. We waren uit de Europese Unie.
Nou, oké, Thierry wordt morgen minister-president. Het is de grootste partij, de enige partij in het kabinet. Forum regeert Nederland.
De gulden terug uit de EU, overal Franse bakkertjes, helemaal lekker.
Prima, overal Franse bakkertjes. En vervolgens opstanden, want het is ook een communistisch systeem. Ja. Weet je, want je kan mij niet vertellen dat, weet je, ik weet zeker dat Ralf Dekker en Thierry en Gideon van Meijeren en iedereen die daar zit en die gasten doen het allemaal fantastisch, maar op het moment dat zij het voor het zeggen hebben, hebben ze alleen maar belang bij dezelfde uitkomst die nu ook al plaats zit. Dat is namelijk dat Forum groter wordt, dat meer geld naar de overheid, meer macht, meer invloed in Europa, weet ik veel. Gewoon meer geld, meer macht. Dat is gewoon wat mensen drijft.
Mm-hmm.
En dat vind ik het mooie aan het libertarisme, is dat dat is het uitgangspunt.
Ja.
En wat je heel vaak ziet bij democraten, is dat ze zoiets hebben van, nee, ik kom met een of andere verheven doelstelling om vervolgens exact hetzelfde te doen. Kijk naar die klimaatshit. We gaan de wereld redden, weet je. We moeten de wereld voor onze kinderen doen we het. En wat is het gewoon fucking moddervette Frans Timmermans die in zijn file zit, weet je, als een dikke pad daar zit te consumeren. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat.
Yeah.
En dat, ja, libertarisme gaat er gewoon van uit. Van nee, iedereen zal in zijn eigen belang handelen. Dat is praxeologie, weet je. Dat is waar Mises zijn meesterwerk over geschreven heeft. Men zal handelen in eigen belang. Je kunt dat niet veranderen. En als je dat wil veranderen, dan moet je de incentives veranderen.
Maar zo snel ook? Ik bedoel, stel 4 jaar de grootste. Ik bedoel, ze gaan natuurlijk niet alles afdwingen. Ze gaan in die 4 jaar tijd gaan ze, weet ik veel, de belastingdruk halveren, de regeldruk.
Maar weet je, kijk, het zijn twee dingen. Ik lach me helemaal rot als Gideon van Meijeren daar bij de redactie van de Volkskrant staat. We hebben weer een rioolrat te pakken. Weet je? Ik vind het goud. Ik vind het fantastisch, weet je. En ik bedoel, als zij een hand zand in die machine kunnen gooien, dan vind ik het super vet.
Nee,
weet
sowieso,
je? Ik bedoel, ja. Geweldig. Ga vooral door. Maar die overgang van het ene systeem naar het andere systeem, die gaat er gewoon zijn.
Mm-hmm.
Die politiek doet er niet zoveel toe.
Mm.
Weet je, die euro gaat kapot. Mensen gaan overstappen op iets anders. Mensen gaan Bitcoin gebruiken zometeen. Weet je, ik bedoel, ik stond laatst eerst bij de supermarkt en toen hadden we het over bij de kassa. Dan kun je met Bitcoin betalen. En ik had echt zoiets van, we hadden het erover. En toen kwam er een vrouw van, het is echt te grappig. Die zei van, ik wil met florijnen betalen. En ik heb echt zoiets van, ja, maar dit is tegen. Eerst moest ik lachen. En toen had ik zoiets van, het is ook tekenend ook, weet je. Kijk, dat zij in die scam trapt, dat moet ze zelf weten. Het is een goed recht. Mm-hmm. Het is vrijmarkt. Prima, ja. Ga dat doen. Maar stel je een andere situatie voor, dat ik met een random supermarktbezoeker naast me in de rij een discussie krijg over welke alternatieve geldvorm we gaan gebruiken. Ik bedoel, dat is waar we inmiddels in 2023 zijn aangekomen.
Mm-hmm.
Die euro is klaar. Dat mensen zien dat gewoon. Het is afgelopen. Het is uit. Het loopt op zijn eind. Gelukkig niet morgen. Dan hadden we een groot probleem.
Mm-hmm.
Maar geleidelijk. Mm-hmm. En dat geleidelijk. Ik vind dat zo mooi. Dat voorbeeld van Copernicus. Ken je dat? Die had een discussie over of de weet je, iedereen gelooft op dat ogenblik van de aarde draait of de zon draait om de aarde. Weet je, aarde was het middelpunt en de zon draait om de aarde. En Copernicus zei nee, het is andersom. De aarde draait om de zon. En toen was dus een discussie van hoe kun je dat weten? En daar zei van, nou, weet je, stel dat het zo is. Hè? Stel dat de aarde om de zon draait en niet andersom. Hoe zou dat er dan uitzien? En vanuit dat gedachte-experiment kom je gewoon uit op de huidige situatie.
Hmm.
Nou, stel dat de euro in elkaar aan het klappen is en we stappen massaal over op een alternatief geldsysteem, namelijk Bitcoin. Hoe zou dat proces eruit zien? En dat ziet eruit zoals het eruit ziet. Dat zien we nu. Dat is dat we een discussie hebben bij de supermarkt over welk alternatief geldsysteem dan. Dat er landen zijn die het echt nodig hebben, zoals El Salvador, die het een wettig betaalmiddel maken. Dat er nu, vandaag de dag, partijen zijn in de Tweede Kamer, of in de Tweede Kamer, bij de verkiezingen, die zich verkiesbaar stellen op een Bitcoin-programma.
Mm-hmm.
Dat was, ik weet niet, maar 4 jaar geleden was volgens mij alleen de LP de enige.
Ja.
En nu zijn er zometeen al 3 volgens mij die het doen. Weet je? Dus dit is hoe dat eruit ziet. Dit is hoe het eruit ziet. Het is gewoon aan het gebeuren.
Ja.
Dus weet je, het maakt niet uit of Frans Timmermans minister-president werd of Thierry Baudet. Het maakt allemaal niet zo heel veel uit.
Ja.
Want het is al aan het gebeuren.
Ja, het is geniaal. Eigenlijk is die Overton window is op heel veel vlakken al aan het verschuiven. Waar je vroeger inderdaad geen discussie had over. Het was gewoon de euro, zeg maar, überhaupt. Als je was niet bezig met wat is geld. En dat zijn zoveel mensen die dat nu wel hebben. En Florijn is ook niet mijn ding. Maar het is grappig dat wel mensen inderdaad een discussie voeren over alternatief geld dan de euro. Dan zijn we wel al een bepaald stadium Hebben we wel een bepaald stadium.
We zijn het met elkaar over eens dat de euro in ieder geval niet meer voldoet.
Nee, precies. Ja. Ja. En dat is en dus dat dat al het narratief is, is al heel groot. Voor, ja. En ik denk niet voor iedereen. Ik denk dat maar wel steeds meer mensen. En
ja,
ja, ik zie dat overal, waar we zo meteen vast nog over gaan hebben. Ik zie dat overal zie je. Het is, we hebben het over geld, we hebben het bij media, we hebben het bij politiek. Iedereen is dat Overton Window is echt richting...
Van die instituut. Maar omdat die instituut allemaal corrupt zijn.
Ja.
Van educatie tot gezondheidszorg. Het zijn allemaal de Marjan Koopmans-achtige mensen die dat aan het vertegenwoordigen zijn. En het kan het daglicht niet verdragen, weet je. En de mensen zijn klaar. Ja. En die zijn gewoon iets anders aan het doen. Die hebben gewoon iets van, oh ja, wat? Ivermectine, wat? Vitamine D, wat was dat ook? Oh ja, zink. Oké, weet je. Die hebben gewoon zoiets van, nou, oké, doei, latertje.
Mooie tijden.
Ja, het zijn mooie tijden. We hebben het helemaal niet genoeg over naties gehad voor een aflevering die Naties Everywhere heet.
Doen we gewoon een extra.
Ja, extra's everywhere, jongens. Ja. Ga naar vivovalentine.com, want daar praten we nog een uur door, waarschijnlijk over naties. En dan zien we je daar.